Die ontdekking dat God je vader is. Daar heb je echt een leven lang voor nodig om daarbij thuis te komen. En dat hij dan een goede vader is. En dan ontdekken dat hij een goede vader is en dat hij die goedheid ook eindeloos, zonder voorwaarden, bewijst. Dat is misschien nog wel het lastigste om dat jezelf eigen te maken. En toch is dat precies wat God wil. Hij wil zo graag zijn goedheid bewijzen. En hij wil ook het bewijs leveren dat die goedheid een rechtvaardige grondslag heeft. Dus dat het rechtvaardig is dat hij die goedheid eindeloos aan ons bewijst. En dat maakt ook het geloof in Jezus uniek ten opzichte van religie. Alle vormen van geloof die je in de wereld tegenkomt. Het is echt uniek. God die zichzelf als een vader presenteert, als een liefdevolle vader, die bovendien zegt, die liefde die kan en wil ik zonder voorwaarden, zonder beperkingen aan je bewijzen en aan je geven en met je delen. En heel veel mensen leven in de logische menselijke veronderstelling. Ja, maar als God zich met mij verbindt, dan is het toch veel logischer dat hij iets van mij vraagt, in plaats van dat hij naar mij toekomt als degene die alleen maar geeft. Dat is eigenlijk heel logisch, ook heel begrijpelijk. En zo zitten mensen in elkaar. En als je zo denkt, dan loop je op een bepaald moment vanzelf tegen je tekortkoming aan. Want we hebben allemaal tekortkomingen. Er is hier niemand die dat niet heeft. Dus welkom bij de club van mensen met tekortkomingen. Ja. Ja, daar voelen wij ons heel erg bij thuis. Want je hoeft niks, zeg maar, voor te doen alsof je beter bent. Bij God. En dat maakt het zo uniek. Dus God zegt, doe je niet beter voor, want ik ben beter dan jouw tekortkomingen. En mensen zijn geneigd nooit in die stand te komen als ze dat goede nieuws niet horen. En uiteindelijk loop je dan tegen die muur aan en kom je op het punt dat je denkt, ja, maar ik red het toch niet. Ik ben niet goed genoeg om iets van God te mogen verwachten. Ik ben niet goed genoeg om dit of dat van God te krijgen. Ik red het niet. En wij hebben het grote voorrecht dat we Jezus hebben mogen leren kennen en beter mogen leren kennen. En onze ontdekking is, wij redden dat ook niet. Niet zelf. Maar wij kennen Jezus. En Jezus redt het wel. Jezus redt het wel. Om dat geloof sterk te krijgen in je leven, is het belangrijk om niet alleen te kunnen en te mogen zingen dat God een goede vader is, maar ook diep van binnen te weten hoe het komt dat je dat met zekerheid kunt zingen voor jezelf. Hoe je inderdaad op een bepaald moment even zo'n couplet kunt herhalen en dat echt mag zingen met verwachting over je eigen situatie. Waarom is dat zo? Waarom is het niet een lot uit de loterij of iets wat God aan een enkeling geeft, een paar mensen die een bevoorrechte positie hebben of net op de goede knop drukken bij hem. Maar waarom geldt het ook voor jou? Waarom is dat zo? Wat is de wettelijke grondslag die God heeft gegeven om dit met ons te delen? En om daar goed zicht op te krijgen, gaan we vandaag een stukje in het Oude Testament lezen. En het sluit eigenlijk mooi aan bij de vorige keer, toen we op een bepaald moment zagen dat God het volk uitleidde uit Egypte, het volk Israël, nadat ze slaven waren geweest. En zei van, en nu red ik jullie uit die macht van de duisternis. En dan zagen we dat ze eigenlijk een offermaaltijd gebruikten thuis. Een lammetje slachten, het bloed op de deurposten deden. En dat was een beeld van Jezus die later zou komen. En omdat Jezus de eerstgeboren oudste zoon was, die stierf. En de engel van de dood overal de eerstgeboren zoon liet sterven, deed hij dat niet bij de mensen die het bloed aan de deurposten hadden, want de eerstgeboren zoon was daar al gestorven. Jezus zou sterven voor hun schuld. En wij mogen weten, dat als we Jezus leren kennen, dat als de dood op onze nek zit, en zelfs als we in het natuurlijke zeggen, het lukt hem om mensen, zeg maar, te roven, dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat Jezus ons daardoor heen tilt. En wij weten dat we eeuwig leven hebben. Dat is heerlijk om te weten. Nou, we gaan lezen in Exodus 19 over de wandeling die God eigenlijk met zijn volk van plan was. Exodus 19, vers 1 tot 4. In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de Israëlieten in de Sinaï-woestijn. Ze waren uit Refidim verder getrokken en in de Sinaï-woestijn gekomen. En daar sloegen de Israëlieten hun kamp op, vlak bij de berg. Mozes ging de berg op naar God. En de Heer riep hem vanaf de berg toe: zeg tegen het volk van Jacob, laat de kinderen van Israël weten, jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. Wauw. Even, wat voor beeld krijg je hier van God en van hoe hij met zijn volk, in dit geval Mozes, die het volk vertegenwoordigt, omgaat? Zie je de ontspanning eigenlijk? Dus er is een berg en daar is God. En God die roept van wat? Hey Mozes, hey, zeg tegen de mensen, jullie hebben toch gezien hoe ik jullie heb gedragen en bij mij heb gebracht? Dat hebben jullie toch gezien? Hé hey mensen, hebben jullie het gezien? En daar proef je de ontspanning vanuit God ook naar dat volk. Moet je je voorstellen, die mensen hebben als slaven geleefd. Die moesten werken. Die werden afgemat. Die werden vernederd. En God heeft ze, zegt hij, op adelaarsvleugels gedragen en ze bij mij gebracht. Dus je proeft de intimiteit en eigenlijk de blijdschap van God, die zegt, ik was het, hè? Je bent hier met een reden, namelijk om bij mij te zijn. Kom maar bij mij, in mijn nabijheid. En wat wil die dan daar doen met het volk? Dat lezen we vervolgens verder. Vers 5 en 6. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn. Kostbaarder dan alle andere volken. Want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn. Een heilig volk. Wauw. Dus even. Je wordt bevrijd door God. Uit de macht van de duisternis. Je wordt op adelaarsvleugelen bij hem gebracht. Dan komt hij in contact met je. En dan zegt hij, ik heb zoiets moois voor jullie. Ik wil van jullie een heel bijzonder volk maken dat mijn goedheid ervaart. Ik wil als een vader voor je zijn. Met als doel dat alle andere volken op aarde, want dat was de belofte die voorvader Abraham had meegekregen, in jullie gezegend zullen worden. Jullie allemaal, jong en oud, jongens en meisjes, iedereen. Jullie worden mijn priesters. Zie je dat dat staat? Een koninkrijk van priesters zul je zijn. Een heilig volk. Iedereen. Ik ga jullie naar een plek brengen. We zijn er bijna. Het was nog maar een paar weekjes lopen. Ja. En dan ga ik daar iets moois doen. En dan ga ik de hele wereld door jullie heen zegenen. En dan gaat iedereen mij leren kennen. En dan gaat iedereen laten zien hoe het is om door mij gedragen te worden. Om mij als vader te kennen. En weet je, Ik heb twee dingen die ik van jullie vraag. Als je die nou doet, dan wordt deze belofte geactiveerd. En die twee dingen zijn, dat is eigenlijk heel makkelijk. Neem mijn woorden ter harte en hou je aan mijn verbond. Nou, mijn woorden ter harte nemen, daar staat het woord shema. Dat is dat je gewoon die woorden hoort. Dat je God zijn stem hoort. En ze in je hart binnen laat komen. Dat is ter harte nemen. Dus laat mij jou met mijn woorden vullen. Mijn woord van genade. En laat mijn woord jou daar vrijmaken van die slavernij die je hebt geleerd. Neem mijn woorden ter harte. Je hoeft niks meer te doen. De tijd van het werken is voorbij. Mijn woorden mogen het gaan doen. Dat is het eerste. En het tweede is, hou je aan mijn verbond. Hou je aan mijn verbond. Wat was het verbond wat zij toen hadden? Mensen denken, ja, dat is het verbond met Mozes, maar dat kan niet, want dat kwam pas daarna. Dus dit is het verbond wat er al was en wat niet gestopt is, dat verbond met Abraham. En dat lezen we onder meer in Genesis 12, vers 2 en 3. Als God tegen Abraham zegt, ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen, uw naam groot maken, u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegent, wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dus als God zegt, hou je aan mijn verbond, dan heeft hij het over het verbond dat God met Abraham had gesloten. En dat hij zei, hey, ik zal je zegenen. Ik ga je gebruiken om alle geslachten van de aardbodem te zegenen. Hou je aan dat verbond. Blijf in mijn geloof. Want als je mijn stem hoort, dan gaat dat klinken. Dan ga ik jou helpen om die plek in te nemen. Die plek waarin jij gezegend wordt en die zegen van jou doorstroomt naar die andere volken. Laat dat gebeuren. En je ziet dat God dat zegt. En ik zou bijna, ik bedoel het niet oneerbiedig zeggen, het staat er niet. Maar dan denk ik zo dat God zeg maar een soort van kwispelend op die berg zit en denkt, ik heb het gezegd. Oh, ze gaan naar me luisteren. Ze gaan mijn verbond houden. Mozes gaat dat vertellen. En het volk gaat vervolgens zeggen, oh, yes. En het volk gaat zeggen, maar hoe dan? Want wij zijn slaven. We hebben een mentaliteit. Hoe leer het ons? Help ons, Heer. Wees ons genadig. Leid ons. Laten wij de zwakke partij zijn en u de sterke, u een heilige God, wij mensen die de heiligheid nodig hebben. Het verbond is een heilige God en onheilige mensen. En dankzij het offer wordt dat probleem opgelost. Dat was uiteindelijk wat God wilde. Zijn stem horen en het verbond in acht nemen. Dan zegt God, breng deze woorden aan de Israëlieten over. En Mozes ging terug, riep de oudsten van het volk bijeen en deelde hun alles mee wat de Heer hem had opgedragen. Nou, jongens, het feest kan beginnen. En de vraag naar God kan komen. Help ons, Heer. En dan de reactie van het volk. Vers 8. En het hele volk antwoordde als één mond uit één mond. Wij zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd. Dit is één zin. En achter deze zin gaat een wereld schuil. Die wereld zou je niet bedenken als je niet het vervolg leest. Want er gebeurt iets na dit vers waarvan je denkt, hoe kan dit? Dit klopt niet. Vers 1 tot 7 en dan vanaf vers 9. Dit lijken wel twee complete verschillende werkelijkheden. Want daarna lezen we dit. Mozes bracht het antwoord van het volk aan de Heer over. En let op wat er hier met het klimaat gebeurt. Ja. Waarop de Heer tegen hem zei, ik kom naar je toe in een donkere wolk. Dan kan iedereen het horen wanneer ik met je spreek en zullen ze voor altijd vertrouwen in jou hebben. Toen Mozes de Heer vertelde wat het volk geantwoord had, zei de Heer hem ook, ga naar het volk terug en zorg ervoor dat ze zich vandaag en morgen heiligen. En laten ze hun kleren wassen. Bij het aanbreken van de derde dag moeten ze gereed zijn, want op die dag zal de Heer voor de ogen van heel het volk neerdalen op de Sinaï. Geef aan tot waar het volk mag komen en waarschuw hen dat ze niet de berg op gaan. Zelfs de voet daarvan mogen ze niet aanraken. Wie zich op de berg waagt, moet ter dood worden gebracht. Zo iemand mag met geen vinger aangeraakt worden. Hij moet gestenigd worden of met pijlen doorboord. Of het nu mensen of dieren betreft, ze mogen niet in leven blijven. Pas als het geluid van een ramshoorn weer klinkt, mogen ze op de berg gaan. En weer ging Mozes naar beneden, naar het volk. Hij droeg hen op zich te heiligen en hun kleren te wassen. Wat is hier gebeurd, mensen? Hoe is die omslag gekomen? Die omslag hebben we net gelezen. Toen de reactie van het volk was, alles wat u heeft gezegd, zullen wij doen. Wij gaan het doen. Wij gaan het doen. En het beeld dat veel mensen in de wereld hebben van God, dat hun tekortkomingen, zonden, schulden en dat soort dingen een probleem zijn voor God. Dat beeld mag compleet worden bijgesteld. Want God komt naar mensen toe die zegt, weet je, daarvoor heb ik betaald. Maar op het moment dat ik bij je kom en zeg, nee, maar wat u van mij vraagt, dat kan ik wel. Op dat moment, dan stel je hem eigenlijk niet in de gelegenheid om jouw tekort aan te vullen. Dit is eigenlijk de kern. Als je dit ziet, dan snap je waarom God een goede vader is. Want wat heeft God nou gedaan? Vervolgens, dat gaan we niet allemaal lezen, maar dat kun je in die hoofdstukken daarna lezen. Vervolgens zie je dat God, om het volk te redden, geeft hij een priesterdienst. Uiteindelijk mag er maar uit één stam de levieten. Eén groep, namelijk Aaron en zijn familie, mogen priesters worden. De rest van de levieten mogen dan helpen bij het priesterschap. En de rest van het volk mag helemaal niks doen met dat priesterschap. Dus die hele belofte, die wordt van zo groot naar zo klein. Heel exclusief. Een klein clubje, geestelijkheid, zonder de wet. Daar zegt God, er is hoog en laag. En dat gaat zo door totdat Jezus komt. En als Jezus dan uiteindelijk is gekomen, dan zegt hij, ik ben niet gekomen om de wet van Mozes die daarna werd gegeven. Dus in plaats van twee beloften kwamen er twee stenen tafelen met 10 geboden en 613 inzettingen. Ja, oké, als jullie het dan gaan doen, oké, dan ga ik even de maatstaf laten zien die jullie moeten behalen. Ja, zei God, als jullie het gaan doen, in plaats van dat ik het moet doen, ga ik de maatstaf neerzetten. Uiteindelijk zou Jezus zeggen, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om hem te vervullen. Ja, nou, dan is natuurlijk de vraag, en is een belangrijke vraag. Waarom heeft God nou daarna die wet gegeven? Wat is daar het doel van? Want het is eigenlijk alleen maar ellende daarna. Ja, er is ook redding, hè. Maar op een gegeven moment, een van de eerste gebeurtenissen daarna, gaan de 3000 mensen dood op een dag. En dan komt de Heilige Geest eeuwen later, op de dag dat de mensen stilstonden bij het ontvangen van de wet, was dat. En dan komen de 3000 mensen tot het leven. Toen heeft God het omgedraaid. Maar waarom die periode? Waarom honderden jaren wet? Waarom? De Bijbel legt het gelukkig uit. En dit moet je snappen om zeker van binnen te weten dat jouw God, jouw vader, niet nog een keer zo'n moment in jouw leven gaat hebben dat jij denkt, ik zal. En dat hij dan denkt ineens, oké, vanaf nu kom ik in een donkere wolk naar je toe. Ja? Daarom ontdekken we dit. Dat je zeker weet dat dit nooit meer zal gebeuren. Waarom dan toch de wet? Galaten 3, vers 19. De wet is later toegevoegd, zie je dat? Later toegevoegd om onze overtredingen aan het licht te brengen. Wij zullen het wel even doen. Nee, dat kan niet. Tot de komst van de nakomeling, dat was Jezus, aan wie de belofte was gedaan. En hij werd door engelen uitgevaardigd bij monden van een bemiddelaar. Dat was dus Mozes. Dus Mozes was de bemiddelaar, die kreeg de wet van God. En die gold tot het moment dat uiteindelijk Jezus kwam, de nakomeling. En die zei, vanaf nu wordt de wet door mij vervuld. Dat is Galaten 3, vers 19. Eerder in Galaten staat, Galaten 2, vers 16. Wij weten dat iemand niet rechtvaardig wordt door de wet na te leven, maar door geloof in Jezus Christus. Daarom stellen ook wij ons vertrouwen in Christus Jezus, opdat wij rechtvaardig verklaard worden door het geloof in hem en niet door het naleven van de wet. Want geen mens wordt rechtvaardig verklaard door de wet na te leven. En in Efeze 2, vers 8 en 9 zegt Paulus het zo. Door genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf. Ze is een geschenk van God. Ik zal, zei hij. Ja, luister naar mijn woorden. Mijn verbond, ik zal. Ze is een geschenk van God. En geen gevolg van uw daden. Wij zullen het doen. Dat was de wet. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan. Waarom is dit nou zo belangrijk? Dit is zo belangrijk omdat Jezus God de mogelijkheid heeft ontnomen om dit nog een keer te doen naar ons toe. Het is onmogelijk dat God nog een keer naar jou toe, als jij in Jezus gelooft, in een donkere wolk naar je toe komt en met zijn oordeel jouw leven tegemoet treedt. Dat is onmogelijk. Als dat zo is, dan is God onheilig, onrechtvaardig, is hij geen God. Waarom? Omdat Jezus het oordeel van God op zich heeft genomen, de wet heeft vervuld en daarom op grond daarvan het onmogelijk heeft gemaakt dat er nog oordeel wat hij heeft gedragen naar ons toe kan komen. Wij zijn rechtvaardig geworden door Jezus. En daarom weten we, we zijn niet onder de wet waar dit nog kan gebeuren, maar wij leven onder de genade. En daarom kun je zingen, u bent een goede, goede vader. En ik ben geliefd door u. En het is niet afhankelijk van hoe ik me voel, hoe ik me gedraag. Natuurlijk kan dat mijn emoties en mijn praktische leven beïnvloeden. Want je heerst over de dingen die je doet. Dus op het moment dat die liefde niet binnenkomt, kan dat heel veel gevolgen hebben voor je leven. Het kan erop lijken alsof je een volkomen heiden bent geworden. Terwijl je ten diepste een geliefd, gered kind van God bent. Maar weet je wat jij mag weten? Dat zelfs in die allerdiepste diepte, waarin jij helemaal geparkeerd bent komen te staan, of waarin jij het compleet van jezelf en van je eigen kracht verwacht, heeft God zich zonder voorwaarden voor eeuwig aan jou verbonden. Omdat Jezus heeft gekocht en betaald. Zo belangrijk om te weten. Zelfs Jezus, toen hij op aarde was, deed zijn werk in dat besef. In Johannes 5, vers 19 zegt hij, de Zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij dat de Vader ziet doen. Dus Jezus leeft in een complete afhankelijkheid van, Vader, uw stem ga ik horen. Wat ik u zie doen, dat ga ik doen. Bizar, hè, om dat te lezen. En daarom lezen wij in Romeinen 8, vers 26, de Geest van God helpt ons in onze zwakheid. Want wij weten niet eens wat wij bidden zullen naar horen. Dus even, we pakken gebed erbij. Zelfs dat kunnen we niet eens. Even naar de maatstaf van de wet. Ja, toch? Je kunt soms alleen maar zuchten. Daarom is het zo heerlijk dat God zegt, luister naar mijn stem. Het is heel belangrijk om zijn stem te horen. Naar de klank van mijn stem. De Heilige Geest komt en er komen klanktalen. Dus God spreekt met woorden die je in je gedachten kunt krijgen. Maar zijn stem is ook de aanwezigheid van zijn geest. Die je niet kunt verwoorden. Die je bijna niet eens kunt begrijpen. Maar die er is en die alles in zijn hand neemt. De klank van zijn stem. De aanwezigheid van God. Je kunt twee dingen horen en bij het een heb je het gevoel, ja, en bij het andere, oh. Ik vind een mooi verhaal dat er ergens een bijeenkomst was waar mensen in retorica moesten laten zien hoe ze prachtig iets konden voordragen. En er kwam op een gegeven moment een iemand die ervoor had gestudeerd, laten we het zo maar zeggen, en die zei, ik ga een prachtig oud stuk literatuur voorlezen. En die nam zo de Bijbel, sloeg hem open naar de bekendste psalm die iedereen kent, psalm 23... En die begon te lezen. Heel deftig en plechtig. De Heer is mijn herder. En hij begon die psalm te lezen. Prachtig. Indrukwekkend. En vervolgens komt er een oudere dame. En die zegt, nou dat is toevallig. Dat wilde ik ook gaan doen. En die begint de psalm te lezen. En dat gaat eigenlijk helemaal niet zo ontzettend goed. Op een bepaald moment gaat het over een dal van diepe duisternis. En er komt een snik. En ze is aan het eind van de psalm, de goedheid en genade zullen mij achtervolgen alle dagen van mijn leven. En er komen tranen in de ogen. En ze denkt, nou, dat wordt de laatste plaats. En uiteindelijk is het juryrapport daar en alle andere mensen zijn voorbijgekomen. En die mevrouw wint de eerste prijs. En de voorzitter van de jury die zegt, we hebben vandaag twee keer psalm 23 gehoord. En de eerste keer was het iemand die de psalm heel goed kende. Maar de tweede keer hoorden wij iemand die de herder kende. Dat is de klank van zijn stem. Geen omhaal van woorden, maar betoon van geest en kracht. De aanwezigheid van God. Dat is wat God voor ons heeft. Dat is waar wij voor gemaakt zijn. De geest helpt ons. Hij pleit zelf voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dat beseffen. De geest van Abba, Vader. die naast jou komt, die niks van jou vraagt, die niet zegt, wil jij het nu even beter gaan doen dan gisteren? Wil je laten zien dat je het wel waard bent? Je bent ooit een keer gedoopt, maar je leeft als iemand die helemaal niet van voren weet dat hij van achter leeft. Je wordt voortgejaagd door de tijd en de drukte en de ellende. En dan komt de Heilige Geest bij je zitten. En je hoort alleen de klank van zijn stem. En je hoort het zuchten en hij zucht met je mee. En je hoeft niet meer te doen alsof het allemaal oké is. Ergens parkeer je dat even en durf je het gewoon los te laten. En misschien wel boos te zijn. En verdrietig. En dan mengt dat verdriet zich met het zuchten van de Geest. En de liefde van de Vader neemt het aan jouw binnenkant over. Die neemt de regie over de situatie. Dat is wat er gebeurt. Als de stem, als de klank van Gods stem de overhand neemt en alle gedachten tot zwijgen brengt. In die moedige afhankelijkheid mag ons priesterschap functioneren. Want Petrus zegt, 1 Petrus 2 vers 9 en 10, u, dankzij Jezus, met een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk. De meeste van ons zijn zo heidens grootgebracht als maar kan, maar we zijn ingelijfd bij Gods volk. Nu bent u Gods volk. Eens werd u ontferming onthouden. Nu ontvangt u Gods ontferming. Zie je wat priesters, koningen en priesters, wat die doen? Die ontvangen Gods ontferming. Dankzij Jezus is Exodus 19, wat daar misging, voor altijd ongedaan gemaakt. Je hoeft niet meer bang te zijn dat jouw eigen gereidheid, jouw ego, wat zo makkelijk het voortouw neemt, bij mij in ieder geval wel. De reden is dat God je niet kan gebruiken of niet kan zegenen. Dat hij zijn liefde of genade terugneemt. Gelukkig maar. Want hij kwam met die grote adelaars vleugelen van hem. En hij heeft mij bij zichzelf gebracht. In de volkomen ontspanning van zijn nabijheid. En daar is een geweldig perspectief voor mij en voor de mensen om me heen. Want een van de laatste woorden en de laatste belofte in het Oude Testament, Maleachi 3 vers 20, is dit. Voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben, is de naam van Jezus, hè, die de naam van Abba Vader kwam openbaren. Zal de zon van de gerechtigheid opgaan, stralend. En wat draagt hij in zijn vleugels? Genezing. Dus weet je wat nou zo mooi is? God die zegt, ik ben gekomen, ik zag dat je reddeloos verloren was. Ik heb je opgepakt op mijn vleugels en wij gaan vliegen. Wij gaan vliegen. En de genezing die ik heb voor jou, die gaan wij samen mogen doorgeven aan de mensen om ons heen. Want we zijn koningen en priesters. Door zijn striemen zijn wij genezen, zegt Petrus. Dit is voor onszelf allereerst. We mogen onszelf erin marineren, of hoe je het ook wil noemen. Tot je blijven maar dichtbij. Maar tegelijkertijd mogen we doorgeven. Mogen we er rijk van uitdelen. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan. Komende maanden, kijk goed om je heen. He, maart, april, dan komen ze weer. En dan, zo'n mooi gezicht. Zullen jullie naar buiten komen? Stralend is de morgenster opgegaan. Stralend is het licht van God over jouw leven. Niet omdat jij beter bent dan iemand anders. Maar omdat Jezus zijn werk goed heeft gedaan. Omdat hij heeft gezegd. Ik kan het niet aanzien dat mensen steeds weer afhankelijk zijn van hun eigen kracht. En dat de wet die ik alleen maar gaf om ze tot het einde van zichzelf te brengen, door hen tot een maatstaf wordt verheven waar ik achter word geplaatst, wat ik helemaal niet wil. Want het doel van de wet is dat de mensen aan het eind van zichzelf komen en dan naar mij toe rennen en zeggen, Heer, wees mij genadig, ik wil uw stem horen. Ik wil dat verbond, ik wil niet, ik wil u. En dan kijk je hem in de ogen en dan zie je, en hij wil mij. En dan is er liefde. I'm loved by you. Dat is wat er gebeurt in zijn nabijheid. Dat is wat er gebeurt. Als niet alleen de woorden van God klinken, maar de klank van zijn stem de weerstand wegneemt. Je hart opent. en je weer helemaal doet beseffen in wat voor prachtige priesterlijke bediening jij als zoon, als dochter van God bent gebracht. Jezus redt het wel. En dankzij hem in ons leven mogen wij zeggen, dankzij Jezus ga ik het redden. Niet in eigen kracht, maar in zijn kracht. Amen.
Amen.
Amen.